onderwerp van vanavond is eeuwig is niet altijd. Nou, toen we dit onderwerp bedachten, toen dacht ik van ja, dan haal je wel wat overhoop. Je zult misschien merken met de onderwerpen die we als in perspectief behandelen, dat we altijd een beetje onderwerpen nemen die pittig zijn. En waar je goed de Bijbel voor in moet duiken. En waar de meningen flink over verdeeld zijn, zo hier en daar. En wij willen graag vanuit het woord willen we dingen belichten. En maar eens kijken waar we dan uitkomen. En kijken waar komen nou bepaalde ideeën vandaan die we zo vanzelfsprekend aannemen. Hoe komen we eraan? En soms misschien wel, hoe komen we eraf? Maar dus het woord is de richtsnoer. Eeuwig is niet altijd. Nou, dat is het thema vanavond. Het lijkt een beetje technisch als je dat zo ziet. Denk je van ja, moeten we nou over eeuwig en over tijd gaan hebben? Is dat niet een beetje een technisch verhaal? Nou, ik ben benieuwd of je dat aan het einde van de avond nog denkt. Want ik denk, het onderwerp wat we bekijken, dat wordt wel heel erg persoonlijk. En als je dat gaat toepassen, dan is het wel behoorlijk confronterend. Op bepaalde manieren. Maar dat komt allemaal nog wel. Als we gaan kijken naar dat eeuwig en het tijdsdenken in de Bijbel, dan allereerst, de Bijbel is geen Grieks boek. De Bijbel is geen filosofieboek. De Bijbel is een Hebreeuws boek. Het komt uit vanuit Israël, vanuit de Oosterse wereld. En bij de Hebreeën, anders dan bij de Grieken, daar ken je eigenlijk niet zoiets als het filosofische begrip eindeloos. In het Oude Testament kom je een filosofisch begrip eindeloos eigenlijk niet tegen. Misschien verbaast u dat, want in het Oude Testament kom je toch vaak het woordje eeuwig tegen of altoosdurend en dat soort begrippen. Nou, als je daarna gaat kijken naar dat soort begrippen, dan staat daar het Hebreeuwse woordje olam. En olam, dat betekent letterlijk een tijdsperiode bestaande uit dagen. Een Hebreeër, een Israëliet, denkt in dagen. Hij denkt, de Heere heeft mijn dagen geteld. Mijn dag is in Gods hand. Daarom moet je ook niet leven. Eigenlijk het is heel westers om heel veel plannen te maken. Het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat ik nu alweer dat ik afspraken heb staan voor december 2006. Waar slaat dat op? Een Hebreeër zou dat nooit doen. In het Midden-Oosten doen ze dat ook niet. Ik hoorde eens van een collega, tenminste een oud collega van mij, die had allerlei spreekbeurten geregeld met sprekers uit de Arabische wereld, christelijke voorgangers. En hij dacht, nou weet je wat, ik plan dat goed van tevoren, als een echte westerling. En dat had hij allemaal netjes geregeld, ruim een jaar van tevoren. En toen gingen ze erheen met de groep, ongeveer 3 weken van tevoren. En toen gingen die voorgangers dus bellen. En één voor één zeiden ze, oh ja, ja, nee, ik heb al wat anders. En oh ja, allemaal hadden ze wat anders. Dus niks aan je agenda zetten en plannen, nee, je leeft bij de dag. Nou, dat is nou echt Bijbels. Een tijdsperiode bestaande uit dagen, doorlopend, maar niet eindeloos. En de precieze duur kan verborgen zijn. Nou, dat kom je ook letterlijk tegen in het Oude Testament. Ik zal u een paar voorbeelden noemen waarin je dat ziet. Laten we eens opzoeken. U kunt ook meelezen, maar om het verband wil, ik zal soms ook de Staten. Alle teksten die ik heb zijn uit het boek. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is ook een boek. Dat is allemaal uit de NBV-vertaling. Af en toe, omdat de NBV een prachtige vertaling is, maar ook maar een vertaling. Elke vertaling is gelijk ook een uitleg. Zal ik de Statenvertaling ernaast lezen, omdat die soms nog weer iets nauwkeuriger is. Zeker als je Bijbelstudie doet. Jeremia, hoofdstuk 17. En het gaat even over het begrip olam, wat in de Bijbel vertaald wordt met eeuwig. En het gekke is dat wij, ja het gekke, zo gek is dat niet hoor, maar wij hebben in ons beeld van de Bijbel, hebben wij zoiets van ja, maar als er eeuwig staat, dan is dat toch altijd. Nou, dat is in ieder geval in het Oude Testament dus niet het geval. Jeremia, hoofdstuk 17. Jeremia die kondigt daar oordeel af over Jeruzalem, over Israël. Hè, want ja, die waren afgeweken van de weg van de Heere God. En dan staat er in vers 4, hè, speciaal gericht aan Juda. Het land dat ik je schonk, zul je moeten verlaten. Ik maak je de slaaf van je vijanden in een onbekend land. Want mijn toren slaat uit als een vuur en zal altijd blijven woeden. En dat woordje altijd, dat zult u, als u de NBG-vertaling hebt, zul je daar het woord eeuwig lezen. Nou, de NBV-vertaling, ook weer een uitleg hier, die hebben het uitgelegd als altijd. Dus de toren van God komt over Juda. Dat zal gaan branden zelfs, die toren van God. En die zal altijd blijven woeden. Zal blijven woeden, le olam. Dat wordt nog eens herhaald wat verderop in Jeremia 17, namelijk in vers 27. Maar als jullie geen gehoor geven aan mijn gebod om de Sabbat als heilige dag te vieren, als jullie op die dag goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen blijven brengen, zal ik de poorten in vlammen doen opgaan en zal vuur de burchten van Jeruzalem verteren en niemand die het zal blussen. En hier vind je weer in de NBG-vertaling over het woordje olam. Het wordt nooit geblust. Nog wat verder, want we hebben het nog steeds over dat woordje olam. En olam wordt hier verbonden, dat woordje altijd of toren, wordt hier verbonden met toren. Hè, God die straft. En in Jeremia 25, we zitten eigenlijk nog steeds in datzelfde verhaal. Jeremia had een zeer frustrerende boodschap. Dan word je profeet van God en dan denk je, dan mag ik mooie dingen gaan vertellen over God. En wat moet je gaan vertellen aan Israël? Je moet alleen maar hele vervelende boodschappen gaan brengen. En dat moet ook frustrerend zijn voor een profeet. Een profeet is toch iemand die niet een theoretisch verhaaltje houdt en dan weer koffie gaat drinken thuis. Nee, een profeet is iemand in de Bijbel die met huid en haar in zijn boodschap zit. Dus voor Jeremia moet dat echt ook heel erg moeilijk geweest zijn. Vers 8 begin ik even. Daarom, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd, zal ik alle volken van het noorden met mijn dienaar koning Nebukadnezar van Babylonië ontbieden, spreekt de Heer. Ik stuur ze op de inwoners van het land af en op alle omringende volken. Ik breng alle inwoners om. Ze zullen afschuw en ontzetting wekken en, dat is het eindresultaat, dit land zal voor altijd, voor le olam, voor altijd in puin liggen. Als je dit zo leest, dan denk je van jongens, laten we maar stoppen over Israël. Ja, zo heeft men dat ook eeuwenlang uitgelegd. Vanaf de 4e, 5e eeuw heeft de kerk dit zo uitgelegd. Ze hebben gezegd van nou, dus Israël inderdaad ligt in puin. Het is nog in de 19e eeuw ging daar bijvoorbeeld Mark Twain, Engelse schrijver, die ging daar naartoe om daar wat rond te reizen. Het lag allemaal in puin. Er was geen boom meer, het was ontborst, het was moeras, het was ontvolkt, niks meer. Dus over en sluiten maar. En de vertaling lijkt ook die visie te hebben gekozen. Maar als je wat verder doorleest, in de Bijbel moet je altijd verder doorlezen. Nooit te snel stoppen. En als er eens een punt staat, doorlezen. Want het is nog niet afgelopen. Als je wat verder gaat doorlezen, dan kom je hieruit. Jeremia 31. En dan zijn er ondertussen nog heel wat profetieën zijn er gevolgd. En dan zie je dat in Jeremia 31 zie je de vernieuwing komen. Je ziet dat God zijn geest gaat uitstorten. En als God iets nieuws gaat doen, dan gaat er wel gebeuren. En je zou bijna kunnen zeggen, dan kan niks hem stoppen. Zelfs niet de ongehoorzaamheid van Juda. En dwars door die straf heen, staat er dan in vers 38, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat Jeruzalem wordt herbouwd. Wacht even. Vorige hebben we toch al goed gelezen? Daar stond toch, het zal nooit worden herbouwd. Het zal altijd blijven branden. De toren van God zal erop blijven rusten. Maar alsof de Bijbelschrijver zich niks van onze vertaling aantrekt, gaat het gewoon hier, wordt er gewoon openlijk gesproken, helemaal niks geheimzinnigs, over een herbouw van Jeruzalem. Jeruzalem wordt herbouwd en aan mij wordt gewijd. Gaat nog een stapje verder, wordt niet alleen herbouwd. Nee, het wordt aan God toegewijd. Dan loopt de muur weer vanaf de Ganeltoren tot aan de Hoekpoort. En vanaf dat punt zal hij worden verlengd naar de Gareb en dan met een bocht, dan een bocht naar Goa maken. Dat is nog ontzettend detailistisch ook, hè? Je denkt van, nou ja, als dit allemaal geestelijk bedoeld is, dan moet je toch niet zo detailistisch gaan worden. Dus het is een letterlijk herstel van Jeruzalem. Met andere woorden, le olam, en het wordt nu al iets minder technisch, hè, dat begint u al wat aan te voelen. Le olam, altijd, is niet het einde. Nee, totdat het doel is bereikt. Wat was het doel nou? Die doel was het straf. Israël moest gestraft worden. En als dat doel is bereikt, dan komt God met zijn geest. En dan komt er vernieuwing. Dat vind ik geweldig. Als je daarover nadenkt, dat is toch, ik vind dat echt gaaf. Als dat nou de Bijbelse lijn zou zijn. We zien hem hier in ieder geval. Je vindt dat trouwens in heel Jeremia 31 hoor. Je kunt bijvoorbeeld ook eens kijken naar, die heb ik dan niet op de beamer staan. Naar vers 31. Vers 31 is natuurlijk een hele beroemde uit Jeremia 31. En soms passen we hem als kerk, ik denk ten onrechte, op onszelf toe. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoren, spreekt de Heer. En dan staat er dat God met zijn geest dat nieuwe verbond in het hart van de Joden zal gaan schrijven. En daar kijkt Israël nu ook naar uit. Dat is de toekomstverwachting voor Israël. Dat is ook heel apart, hè? Even een zijstapje hoor. Maar dat oude verbond, wat God sloot met Mozes, dat wordt ook een olamverbond genoemd, een eeuwig verbond. En hier wordt gewoon gesproken over een nieuw verbond. En dus dan de opvolger van dat oude verbond. Dus, nou, gewoon maar eventjes om helder te krijgen dat olam een tijdsperiode is. En ook als er wordt gesproken over straf of over oordeel, dan heeft dat niet het laatste woord, maar dan heeft altijd, als God komt met zijn geest, gaat het altijd nog een stapje verder. Ten overvloede, Jesaja 32, want misschien denkt u van ja, hij plukt er wat teksten uit. Nee, in Jesaja 32 staat het zelfs bij elkaar, heel compact. En ook in Jesaja, ja, de profeten staan er bol van, hè. Steeds is er straf en dan komt er weer ontferming. En dan, soms komt er nog een keer straf en dan komt er weer ontferming. He, dus ja, het is maar net waar je mee eindigt natuurlijk. He, dat is wel belangrijk. Jesaja 32, vers 14. Ook dit gaat weer over Israël. Over Jeruzalem. De vesting zal verlaten liggen. Het rumuur van de stad valt stil. Burcht en wachttoren worden ruïnes voor altijd. Een lustoord voor wilde ezels. Weidegrond voor het vee. Nou, dat is gebeurd. Het is afgelopen. Maar het woordje altijd, u raadt het al, er staat weer olam in het Hebreeuws. En het kan bijna niet anders, of er moet wel wat gebeuren. Zo zal het blijven, totdat van boven, ja, waar moet het anders vandaan komen, een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden. Een boomgaard die is als een woud. Hetzelfde principe. Het is een oerbijbels principe. En door daar het woordje altijd te vertalen, ontkrachten we een oerbijbels principe en zetten we eigenlijk het woord buitenspel. Hoe zit dat nou in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament staat er voor het woordje eeuwig, trouwens dat woord aion, dat wordt ook soms vertaald voor wereld of voor eeuw. Op allerlei manieren wordt dat vertaald, voor tijdperk soms. Maar Letterlijk, het zelfstandig naamwoord en zijn vervoeging komen in het Nieuwe Testament meer dan 190 keer voor. Maar in onze vertaling komt het geen keer voor. He, omdat het door andere woorden is vertaald. Dus dan is dat verborgen aanwezig. Je moet het maar hebben van die vertaling. En wat vertalers daarvan gemaakt hebben. Wat betekent nou Aion letterlijk? Ik heb hem meegenomen. Altijd erg boeiend boek. F.J. Pop, Bijbelse woorden en hun geheimen. Is een beetje een standaard. Tenminste, er is nog een veel dikker hoor. Zo'n rij van boeken van een Duitser, van Kittel. En die heeft ook al die woorden onderzocht. Pop heeft het in het Nederlands gedaan. En die komt met een definitie van Aion. Een lange, onafzienbare, je kan het eindje soms helemaal niet van zien, zo lang kan het duren, tijdsperiode. Elke Aion heeft een begin en een eind. Die definitie vind je terug in Pop, Bijbelse woorden en hun geheim. Ik kwam nog een andere definitie tegen in Vine. Een dictionary van het Nieuwe Testament. Ook een beetje een standaardwerk. En daar staat over dat woordje Aion staat een tijdperk, een periode van niet vaststaande duur. Of tijd gezien in relatie met wat plaatsvindt in die periode. Nou, misschien denkt u wel, het zal wel goed zijn. Ja, want dit is weer de theorie. Hè? Zij is iemand, als er van boven wat verandert in de manier waarop je denkt, heeft wat consequenties voor wat er beneden gebeurt in je leven. En de manier waarop je leeft. En de manier waarop je met jezelf en met andere mensen omgaat. He, dus denk niet, dit blijft ergens boven hangen. Ja, het begint wel boven. Want je moet eerst wel weten waar je het over hebt. Fijn. Maar, wonderlijk. Dit is een... Nu krijgen we een mysterieus iets. Want je hebt het woordje Aion. En je hebt ook een bijvoeglijk naamwoord bij Aion. En dat is Aionios. En ik heb hem eens opgezocht, Aionios, in de studiebijbel. Daar wordt trouwens ook Aion beschreven als een tijdsperiode. Maar Aionios, daar staat in de studiebijbel, dit betekent eeuwig. Ja, maar wat bedoel je dan met eeuwig? He, in het algemeen geeft Aionios aan dat iets of iemand zonder begin of einde in de tijd is. Hey, dat is apart. Dat is apart. En Pop noemt dat trouwens niet, die maakt het onderscheid niet. Maar heel veel lexicons, en de studiebijbel heeft dat gewoon netjes overgenomen, die maken een onderscheid. Ik noem dat een christelijk mysterie. Het zelfstandig graag is... mijn excuses, ik heb nog twee taalfouten niet uitgehaald. Twee T's, hoe zit ze? Het moest erg snel. Het zelfstandig naamwoord duidt op een tijdsperiode, dat is christelijke mysterie. Terwijl als je er een bijvoeglijk naamwoord van maakt, verandert het plotseling 180 graden van betekenis en betekent het eindeloos. Terwijl normaal gesproken, in de taal, zegt het bijvoeglijk naamwoord, haalt zijn betekenis uit het zelfstandig naamwoord. Snapt u het nog? Misschien maakt dit het een beetje duidelijker. Dit gebeurt er eigenlijk. Wit verandert in zwart. Als je nou zegt... Een taallesje hoor. Anja moest ook twee keer lezen voor ze het begreep. Hè? Het is een beetje een raar voorbeeld. Maar ik noem het maar heel raar om te laten merken hoe raar het eigenlijk is met Aion en Aionios. Ik zal u ook zo vertellen hoe dat is gekomen. Wit verandert in zwart. Zo sterk is dat. Aion betekent tijdsperiode en Aionios, het bijvoeglijk naamwoord, betekent plotseling eindeloos. De hond is wit. Ja, dat is duidelijk. Hè? De hond is wit. Daar zit hij. Nu ga je het als bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, de witte hond. Want ja, dat haal je vanuit het zelfstandig naamwoord. Maar eigenlijk, wat je ziet gebeuren met het woordje Aion, dan wordt het plotseling de zwarte hond. Dan zeggen ze, wit is inderdaad, dat is zelfstandig naamwoord, maar als je het bijvoeglijk maakt, dan betekent het zwart. Dus dat is eigenlijk wat je doet. Dat is apart. Dat is op zijn minst apart. Toen we daar voor het eerst op stuiten, we hebben met onze Bijbelkring zijn we al heel wat jaartjes bezig in Amersfoort. Een ontzettende leuke bijbelkring. Een beetje een samenraapsel met allerlei kerken en groepen en aanverwante artikelen. Maar het is gewoon leuk. En we hebben dit een jaar of 4 geleden of zo. Hebben we hier bijna een seizoen lang hebben we alleen maar bijbelstudie gedaan over deze woorden. Ja, want er zit zo zulk veel aan vast. We kunnen vanavond nooit aan de orde stellen. Gewoon maar even, ik probeer hier wat in te leiden. Hè, maar de zwarte hond. Vreemd. Vreemde zaken. Hier ben ik er nog één. Ik ben er één blaadje vergeten, zie ik. Nou ja, vooruit dan maar. Moet ik het even uit mijn hoofd doen. De oudste lexicons, waar alle Griekse woorden worden uitgelegd in een vertaling, die zijn al heel erg oud. De eerste is van het jaar 300 ongeveer. En ik had alle namen keurig op een lijstje, maar kunt u van mij allemaal krijgen, hoor. Kan ik wel even toemailen als je dat graag wil hebben. Met alle bronnen erbij. De oudste lexicon is zo 300-400 na Christus. En daar wordt het woordje Aion en Aionios uitgelegd als tijdsperiode. Dus daar is Aionios nog een tijdsperiode. De volgende lexicon, uit het jaar 600, ook daarin is Aion en Aionios nog een tijdsperiode. Dan is er de lexicon daarna, die is uit de 9e eeuw, en daar staat een toevoeging bij. Daar staat bij Aion tijdsperiode, en bij Aionios is er toegevoegd, in de kring van de theologen wordt Aionios ook wel als eindeloos opgevat. Letterlijk. Letterlijk. Dat is toch raar. Dus met andere woorden, als je de geschiedenis van het woord gaat nazoeken, dan kun je even netjes in je studiebijbel kijken, maar dan vind je, daar word ik ook soms weer mee om mijn oren geslagen. Ja, maar Wim, het staat toch in de studiebijbel? Wie ben jij om tegen de studiebijbel in te gaan? Ja, maar de etymologie van een woord zegt nog niet alles. En een lexicon zegt ook niet alles. Je moet kijken, wat betekende het in de tijd dat het geschreven werd? Want dat is doorslaggevend. Niet wat we er nu van maken. En dus, Aionios heeft een verandering van betekenis ondergaan in de 7e eeuw. 6e, 7e eeuw heeft Aionios een verandering van betekenis ondergaan. Vanuit de toen heersende theologie. Dat is opmerkelijk. En eigenlijk, bedoel, als je gewoon gaat kijken wat het taalkundig, hoe dat in elkaar zit. Vandaar dat ik het met die witte en zwarte hond even een beetje op een rare manier heb laten zien. Hoe absurd het eigenlijk is. Ik bedoel, als je het taalkundig bekijkt, dan zal iedereen zeggen, ja natuurlijk betekent Aionisch ook een tijdsperiode. Net zoals Aion een tijdsperiode betekent. Maar theologisch gezien hebben we een kronkel gemaakt en hebben we er eindeloosheid in gestopt. Trouwens, dit was tegelijkertijd ongeveer met nog een andere ontwikkeling in de kerk. En wie weet hebben ze wel wat met elkaar te maken. Er was nog een ontwikkeling in de kerk in diezelfde tijdsperiode. Namelijk, Israël werd definitief aan de kant gezet. Het lijkt bijna wel of dat wat met elkaar te maken heeft. De kerk ging zich steeds meer manifesteren als een soort koninkrijk van God op aarde. Er werd een machtsinstituut. Waarin de keizer de baas was. De keizer bepaalde de theologie. Keizer Justinianus heeft dat begrip eindeloos ook goedgekeurd. Heeft ze zijn handtekening ondergezet. Zodat het in de lexicon kon komen. En zo is dat in het denken van mensen veranderd. En het gekke is, trouwens, de kennis van het Grieks was ook helemaal weg. Het was Latijn geworden. Niemand kende meer Grieks. Er kwam ook een Latijnse vertaling. En in het Latijn heeft men gewoon in de Vulgaat vertaling is het begrip eindeloos gewoon netjes overgenomen van Aionios, wat die theologie erin heeft gestopt. Dus, en vanaf die tijd heeft iedereen het over eindeloos. En tot aan de NBV-vertaling nog steeds aan toe. Dat hebben we net gezien in het Oude Testament. Vreemde zaak, opmerkelijk. Maar ja, waarom? Want we zijn nu, het lijkt wel een beetje een technisch verhaal te worden. Waarom is het nou zo belangrijk? Waarom doe je er zo moeilijk over dan? Nou, luister u maar even mee. Want als je Aionios, als je dat als eindeloos gaat zien, dan kom je ernstig in de problemen in het Nieuwe Testament. Ik noem maar één probleem. Moet u eens lezen in Lucas 1, dat is van Maria, de lofzang van Maria. Nou, we zullen toch niet Maria beschuldigen dat ze daar een foutje heeft gemaakt? in haar lofzang. Dat zou wat al te boud zijn. Maria die zegt daar. Nee, het is zelfs de engel die het zegt. Dus, nou kan je helemaal geen foutje mee hebben gemaakt. Hè? Maria, nou ja, oké. Dat is toch een mens. Over Jezus. Hij zal een groot man worden. En zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid. Hier hebben we hem. Huh? Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Twee keer het woordje Aion. En we gaan nog verder lezen. We zingen het ook in opwekkingen. Hij zal koning zijn voor altijd en altijd. Nou, dat is een mooi lied op zich. He, als je maar weet dat je eeuwig en eeuwig zingt. En niet altijd en altijd. Openbaring 11, vers 15. Openbaring 11, vers 15. Ook daar gaat het weer over het koningschap van Jezus. De zevende bazuin wordt geblazen door een engel. Toen blies de engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld. En die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Dus de Messias, Jezus, zal heersen tot in eeuwigheid. In andere vertalingen wordt uiteindelijk het woord koning gebruikt. Maar ja, als dat nou zo is, hij zal heersen tot in eeuwigheid, wat doe je dan met 1 Korinthe 15? Dan moet je daar wel een hele vreemde draai aan gaan geven. 1 Korinthe 15 vanaf vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam alle sterven, zo zullen wij door Christus alle levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. En draagt hij het koningschap. Hey. En dan draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten gelegd heeft. Dus ik lees hier letterlijk dat er aan het koningschap van Jezus een eind komt. Namelijk als het niet meer nodig is om koning te zijn. Want je hoeft alleen maar koning te zijn in een situatie waarin je moet heersen. En je hoeft alleen maar te heersen als er mensen zijn, ja, waar je over kunt heersen. Als er niks meer is om over te heersen. Oftewel, ja, het zijn allemaal vrienden van je geworden. Of je vrienden heers je toch niet? Het zijn vrienden van je. Daar heb je een andere relatie mee. Dus als er op een duur niks meer is om over te heersen, dan gaat Jezus zijn koningschap teruggeven aan God. En zegt, nou, mijn taak zit erop. Ik heb mijn taak als koning volbracht. En als je Jezus koning maakt voor altijd, zeg je eigenlijk, je redt het nooit. Je moet altijd blijven heersen. Ziet u dat? Het klinkt heel mooi, maar eigenlijk, ja, je bent natuurlijk niet bewust als je dat zingt. Maar eigenlijk zeg je, nou Heer Jezus, u moet altijd blijven heersen, want ze zullen zich nooit vrijwillig aan u overgeven. Dat zeg je eigenlijk. Maar gelukkig gaat er een situatie komen. En hoe dat precies gaat, ik weet het niet, als ik dat precies zou weten, dan zou ik het u onmiddellijk vertellen. Maar daar geeft de Bijbel verder niet zoveel informatie over. Maar er komt een situatie dat Jezus zover komt dat hij zijn koningschap kan teruggeven aan de Vader. Want er zijn geen vijanden meer. Ze zijn er niet meer, die vijanden. Het zijn vrienden geworden. En ja, dan hoef je geen koning meer te zijn. Nou, die situatie, die zien we zelfs aan het einde van Openbaring nog niet, hè. Gelijk maar even, ja, we gaan nog twee avonden, gaan we stoeien. In november en december, dus ik zal daar vanavond niet te veel over zeggen. Over wat is nou dat grote plan van God? En daar gaan we 2 avonden mee aan de slag, want het plan is zo groot, dat red je niet in 1 avond. He, dus dat splitsen we in 2. Maar dan gaan we over dit soort dingen wel praten. Want je ziet zelfs aan het eind van Openbaring 21 en 22, is er nog steeds een troon en zit het lam, als lam zit Jezus daar nog steeds op de troon. Dus hij is daar nog steeds koning. Dus daar is deze situatie nog niet aangebroken. Ja? Oké, nou zien we al dat het wat meer consequenties heeft. We hebben het net gehad over een stukje theorie. Maar nu blijkt dat die theorie wel consequenties gaat hebben van hoe je dingen gaat lezen. En wat je dan leest. En soms kun je alleen maar bepaalde dingen lezen als je eerst de zaken op een rijtje krijgt. Want anders zie je ze gewoon niet, dan lees je overheen. Toch? Dan lees je toch overheen? Of u niet? Ik heb er jarenlang overheen gelezen. Ik dacht van, nou jongens, je hoort het en je slikkert dat zoete koek. En je hoort het wat anders en je slikkert ook wel zoete koek. En je denkt van, nou, mooi zeg. He, maar... Hoe zit het nou met Aion, hè? Daar hebben we het nog steeds over. Daar koppel ik nog even aan vast. We gaan het nu hierop weer wat voortborduren. Hebreeën hoofdstuk 9, de eerste 2 versen, daar staat dit. Op velerlei wijze, het gaat hier over de rol die Jezus krijgt in het heilsplan van God. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Nou, hier hebben ze het maar eens vertaald als wereld, het woordje Aion. Als ik even de Statenvertaling erbij pak, die is vaak toch wat nauwkeuriger. Daar staat hiervoor... Het woordje wereld hebben ze trouwens ook hoor, maar ze hebben dat erfgenaam hebben ze wat helderder. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Nou, wat hier letterlijk staat in het Grieks is, het staat wereld, daar staat het woordje aion, maar dan in het meervoud. Dat is ook trouwens typisch hè. Als één aion al eindeloos zou zijn, dan vind ik het heel knap als je er 2 kunt hebben. 2 eindeloosheden. Nou, dat is bijna net zo stom als die witte en die zwarte hond, toch? Dus letterlijk staat hier, wat heeft hij gedaan in de zoon? Hij heeft Jezus aangewezen als erfgenaam over alles. Dus, Jezus is uw erfgenaam. Ja, nou, daar geloof ik niks van. Dat maakt niet uit. Hij blijft wel jouw erfgenaam. Want Jezus is erfgenaam, aangesteld door God, als erfgenaam over alles. Ja. Oh, sorry, het is Hebreeën 1. Mijn fout. Hebreeën 1 vers 1 en 2. Ja, ik zie al wat verdwaasde blikken van Hebreeën 9. Ja, sorry. Nou, er staat niet zo sterk in de... Kijk, hier staat, hij heeft hem aangewezen als enige erfgenaam. Nou, enige erfgenaam, dan zou je zeggen, nou, Jezus is de enige erfgenaam van God. Ja? Dan slaat het op Jezus. Maar als je het in de Statenvertaling leest, ik zal het nog 1 keertje doen. Het is even een zijpaadje hoor, maar nu we er toch zijn. Hè, hier staat, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Hè, dus Jezus is erfgenaam, maar wat is zijn erfenis? Dat zijn wij. Wij zijn zijn erfenis. Maar niet alleen wij, nee, hij is... Alles is zijn erfenis. Dat is ook logisch, want Colossense zegt dat in hem en door hem zijn alle dingen. Dus wij zijn zijn erfenis. En we hebben net in 1 Korinthe gelezen dat hij pas ophoudt als die erfenis terug is. Door wie hij de tijdperken of de aionen, staat hier letterlijk, de aionen heeft geschapen. Het lijkt er bijna op. Dus die tijdperken, die era's, die aionen, die zijn geschapen in Jezus. Dus kennelijk zijn er meerdere tijdperken. En die tijdperken hebben alles te maken met de erfenis van Jezus. en met de taak die de Heer Jezus daarin heeft. Ja, maar hoe zit dat dan? Nog even wat verder. Als u even denkt van nou, dit geloof ik verder wel. Nou, luister nog even rustig door. Hier staat, mij de allerminste van alle heiligen, dit schrijft de apostel Paulus, is de genade geschonken om de heidenen, dat zijn wij, hè, we zijn allemaal heidenen, of we nou christen zijn of niet, we zijn afkomstig uit de heidenen, de meeste van ons, de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor alle in het licht te stellen hoe het mysterie, en een mysterie is iets wat je eerst nog niet wist, maar wat nu bekend wordt, dat in alle eeuwen, in alle aionen, dus er is kennelijk ook nog één of twee aionen hiervoor geweest, verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk, door de gemeente, het lichaam van Christus, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan, ja, Mahula, naar het plan der aionen, staat er letterlijk. Naar het plan der aionen, dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Dus, hier staat letterlijk, God heeft een plan gemaakt in Jezus, en dat plan omvat verschillende tijdperken. Nou, sommigen van u hebben misschien wel eens van het woord bedeling gehoord. He, dat er verschillende tijdperken zijn. Nou, soms, in sommige kringen wordt dat bedelingen genoemd. Nou, het is prima om het bedelingen te noemen, maar in de Bijbel worden het aionen genoemd, tijdperken. En in die tijdperken werkt God dat plan uit wat hij in Jezus heeft bedacht. En we leven nu dus in één van die tijdperken. Maar als we nu doen alsof dit tijdperk het is, dan zijn we op zijn minst een beetje arrogant, want er zijn tijdperken vooraf geweest en er zullen aionen hierna komen. En als we alles toespitsen op deze aion, op dit tijdperk, en we maken hier een soort alles of niets race van, dan lopen we zeer gestrest rond en we bereiken niet wat we willen bereiken. En we raken het grootste deel van de erfenis, raakt Jezus onherroepelijk kwijt. In welke tijd leven wij dan nu? Nu op dit moment, 2005. In welke tijd? Hoe bestempelt de Bijbel onze aion waar we nu in leven? Nou, onze aion waar we nu in leven, die komt onder meer in Galaten 1 naar voren. En in Galaten 1 wordt die aion genoemd als volgt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste, hier hebben ze weer maar eens met wereld vertaald, maar er staat weer aion. Dus dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe in alle aionen. Amen. Je komt, als je het eenmaal gaat lezen en je prikt even door die vertaling heen, want met die vertaling kom je daar hier dus niet achter, hè? Want dan kun je daar geen dan denk je dat het ettersoep is terwijl het groentesoep is, bij wijze van spreken. He, want het gaat hier dus om deze aion. Nou, deze aion, ja, die wordt door het kwaad beheerst. Dat lijkt me helder. In een andere vertaling wordt dat nog wat cruer gezegd. Namelijk dat het kwaad heerst. Hier wordt hij genoemd deze tegenwoordige boze wereld. In een andere tekst, in 1 Korinthe, wordt zelfs Satan de god van deze aion genoemd. En dus, nou ja, dat komt natuurlijk aardig overeen met wat hier staat. Deze aion wordt inderdaad door kwaad beheerst. Je hoeft maar twee keer het journaal of één keer het journaal te kijken en we weten precies waar we het over hebben. En deze wereld is nog niet het koninkrijk van Jezus Christus. En we zingen het wel, het wordt het koninkrijk van Jezus Christus. En dat gebeurt ook, maar niet in deze aion. In deze aion, als de Heer Jezus een confrontatie heeft met bijvoorbeeld Satan, ergens in het begin van Lucas, dan zegt de Satan tegen hem, herinnert u zich? Van joh, moet je kijken, Jezus, al die koninkrijken, ze zijn van mij. En Jezus betwist dat niet, op dat moment. Hij zegt alleen maar, joh, maar ik buig niet voor jou. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want het is een door kwaad beheerste aion. Als later Jezus uit heel veel confrontaties. Jezus in het Nieuwe Testament leeft als de komende koning. In een wereld die wordt door een aion die beheerst wordt door kwaad. Daar leeft hij middenin. Maar als hij de confrontatie heeft met bijvoorbeeld die boze geesten die in die man zijn gedreven. Dan zeggen die boze geesten tegen Jezus. U mag ons niet pijnigen voor onze tijd. En dan zegt Jezus, oké, je hebt gelijk. Ga maar in die zwijnen. Ziet u dat? Er is een bepaald heilsplan. Sommige mensen denken, maar dat zal wel uitgebreider aan orde komen in de laatste twee avonden. We zitten op plan B. Plan A is mislukt bij God. We zijn nu bezig met plan B. Nou, als plan A al is mislukt, dan zou je bijna kunnen denken dat plan B ook bijna mislukt is. Want het lijkt erop dat het niet helemaal gelukt is. Er is nog geen volk tot bekering gekomen. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Na 2000 jaar. Ik geloof niet dat er een compleet volk zich bekeerd heeft. Dus we zitten nog. Moeten we dan niet bijna in plan C beginnen? En als we dan straks in de hemel aangekomen zijn. Wie geeft mij de garantie dat weer niet iemand het in de war gaat schoppen? Nee, God is nog steeds met plan A bezig. Dus dat plan van die aionen. Waarin die heerlijkheid van hem. En waarin hij dat goede nieuws van Jezus. Helemaal gaat uitwerken. Helemaal tot aan de voltooiing. Maar geef hem dan wel de tijd. Namelijk die hij zelf heeft gecreëerd. Die aionen. Hem komt de eer toe tot in alle aionen. Nou, wat is nu onze taak? Hè? Wat is nu onze taak als gelovigen in de Heer Jezus in het hele plan van God? Hij heeft ons, samen met hem, dus wij zijn samen met Jezus, uit de dood opgewekt. En hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelssferen, in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Dus wij zijn als het ware, zijn wij geestelijk, zijn we net een tikkie uitgetild boven in die boze aion. Hij heeft ons er als het ware uitgetrokken. We worden er niet meer door beheerst. We hebben iemand anders die ons leven beheerst. Namelijk Jezus. En we worden niet meer beheerst door de God van deze eeuw. Door de God van deze aion. Er is eigenlijk niks tussenin. Hè? Er is niet een groot grijs gebied. Dat lijkt wel zo. Maar eigenlijk is er niks tussenin. Romeinen 6, daar stelt Paulus het heel bot. Of je bent een slaaf van de ongerechtigheid. Of van de zonde, net hoe je het noemt. Of je bent een slaaf van Christus. Er zit niks tussenin. Ja, dat past niet in ons poldermodel, ik weet het. Maar de Bijbel is daar behoorlijk zwart-wit in. En wat is nou onze taak in de Heer Jezus? Zo zal hij in de eeuwen, in de aionen die komen. Dus er komen er nog minstens twee. Want het is meervoud. Laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Laten we eerlijk zijn. Natuurlijk zien we al best wel veel. Maar wat zien we nog verschrikkelijk veel niet van die genade? Wat zijn er verschrikkelijk veel mensen voor wie we op onze knieën liggen en die het gewoon niet zien? Die zeggen, joh, toch vind ik dat er in de Margriet ook mooie dingen staan. Of Boeddha is ook zo gek nog niet. Of noem maar op. Mensen die zien het gewoon niet. En je wil ze er wel eigenlijk met een strop bij slepen bijna van, joh, ik schud je door van. Zie nou eens, Jezus is de enige weg. Maar ze zien het niet. Ja. Jammer dan, denk je. Dan moet ik het maar loslaten. Ja, maar God laat het niet los. Want hij heeft niet alleen deze aion. In deze aion is die genade wel voluit aanwezig, maar heeft maar een beperkt effect. Als het alleen deze aion was, dan zou ik bijna zeggen, nu, ik zeg, ik ben maar even ondeugend, hè, maar heeft van Jezus echt wel gewonnen? Nou, als ik het kwantitatief ga bekijken, ik ga de aantallen eens tellen. Nou, niet dus. Niet dus. Ja, maar zeggen ze, maar het gaat niet om de aantallen. Het is, maar hoela. Die herder zoekt het door dat het honderdste schaap gevonden is. En die herder zegt toen niet, het gaat me niet om aantallen. Ik heb er 99, mooi zo. Laat het laatste schaap maar creperen. Nee, toch? Dus tuurlijk mag je naar aantallen kijken. En als ik naar aantallen kijk en ik kijk alleen naar deze aion waarin het kwaad heerst. Je ziet nog weinig resultaat. Maar We hebben niet alleen deze aion. Nou, juist in de komende aionen gaat hij laten zien. We zullen dat zien. Soms moet je ook eerst iets zien. Hè? Nu horen we het alleen maar. En misschien denkt u dan, nou ja, het zal wel. Nou, oké, maar u mag zo meteen uw kritische vraag mee afvuren. Eerst een kopje koffie, zo meteen. Dus we zullen het zien de komende aionen, hoe overweldigend rijk zijn genade is. En hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Nou, wat hebben we dan eerst te wachten? Nou, het eerste waar de Bijbel veel over spreekt, vooral de evangeliën, Jezus heeft eigenlijk voortdurend daarover, dat is het koninkrijk. Jezus spreekt over het koninkrijk. Hè? En dat koninkrijk, dat wordt in de Bijbel genoemd de toekomende aion. En als u een beetje thuis bent in de hele bedelingensferen, dan hebben ze het over het duizendjarig rijk. Dat is de volgende aion van het koninkrijk. Waarin Israël tot zijn voltooiing zal komen. Israël zal dan dat zendingsvolk worden waartoe het ooit ook geroepen is. En de wereld zal het koninkrijk van Jezus worden. He, dat is ook waar het onze Vader over gaat. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Wat is het dan voor een koninkrijk? Nou, het Messiaanse koninkrijk. Dat is wat de discipelen aan Jezus vroegen, nadat Jezus naar de hemel wilde vertrekken. Ze zeiden, wacht even Jezus, komt het koninkrijk nu? Wordt Israël nu hersteld? Want daar wachten ze op, dat is de toekomende eeuw. Waarin Israël dat koninkrijk zal vestigen, dat Messiaanse koninkrijk, met de Messias op de troon in Jeruzalem. Dat is de boodschap van de profeten. Dat is ook de boodschap van de evangeliën. Want Jezus kwam voor Israël. Er staat zelfs, hij zei, ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, waar heeft Jezus het heel vaak over? Bijvoorbeeld in Johannes 3, het leven van de toekomende eeuw. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het leven van de toekomende, ik vertaal het nu gewoon even zoals letterlijk staat in het Grieks, hè? Maar het leven van de toekomende eeuw heeft. Dus wat gebeurt er nou als je wel verloren gaat? Dan heb je dus het leven van een toekomende eeuw niet. Heb je het leven van een toekomende eeuw, heb je dan niet. Wat heb je dan wel? Matteüs 25. Laat die dan ook gelijk bijpakken. U kent hem wel, die gelijkenis van de schapen en de bokken. Dat is een avondstudie op zichzelf. Dus dat ga ik helemaal niet pogen om daar heel veel over te zeggen. Maar het gaat nu om de toekomende aion. Wat gebeurt er nou met mensen die komende aion niet hebben? Hun staat een eeuwige, een aionische, een bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen het aionische leven van de toekomende eeuw. Dus je straf en aionisch leven. En dan heb je het over de toekomende aion, over dat koninkrijk. Nou, hier, we zitten ook op 9 uur, dus we moeten bijna gaan afronden. Daarna komt er nog een aion in de Bijbel. Nog een tijdperk na dat duizendjarige rijk. En dat is de laatste aion. Tenminste, de laatste aion waar de Bijbel over spreekt. Dus in dat plan van die aionen dat in Jezus is gemaakt. En die laatste aion, daar gaan we zelfs nog een aparte studieavond aan wijden. De volgende studieavond gaat daarover. Over Openbaring 21 en 22. Is de vernieuwde hemel en de vernieuwde aarde. En je ziet in die laatste aion dat uiteindelijk, en dat vind ik wel heel gaaf hoor, je leest het daar niet zo letterlijk, maar als je de Efeze bijpakt, we zijn ooit eens met onze Bijbelkring een jaar lang door Efeze gewandeld. Een ontzettend gaaf boek. En dan zie je dat je daar Die scheiding nog steeds hebt. Je hebt daar de overwinnaars. En die overwinnaars zijn in de stad Jeruzalem. En je hebt daar de verliezers, laat ik het zo maar eens noemen. De club die we net gezien hebben in Matteüs 25. En die zit daar midden in die straf. Maar je ziet dat het een heel dynamisch proces is daar. En ja, het eindresultaat is de situatie na de aionen. Want Jezus kan pas zijn koningschap neerleggen als een taak volbracht is. En je ziet dat eindresultaat heel mooi terug. Nou, 1 Korinther 15 hebben we al gelezen. Daar vind je dat onder meer terug. Maar ook Colossense 1 is natuurlijk heel erg gaaf. Als je het hebt over wat is nou het einddoel van Jezus in dat hele plan van de Aionen. Dat gaat dwars door oordeel heen, dwars door straf heen, want er moet heel wat rechtgezet worden. Maar je moet wel kijken naar het eindresultaat. Want dan is het ook waard. Colossense 1 citeer ik als laatste Bijbelvers. Nou, dan hebben we wel aardig wat Bijbelversen achter onze kiezen zo langzamerhand. Colossense 1 vanaf vers 15. Hij, Jezus, is het beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. Ook weer dat die erg van is gedacht, zit hier ook weer achter. Hè? En in Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers. Machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam. De kerk. Eigenlijk staat daar gewoon de uitgeroepene, maar prima over de kerk. De kerk, oorsprong is Hij. Eerstgeborene van de doden. Om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen. En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Ja, dit is jammer hoor. Vers 19 en 20 moet ik eerlijk zeggen. Want nu lijkt het bijna alsof God het wel zo graag had gewild. Ziet u dat? In Hem heeft heel de volheid willen wonen. Hij heeft de volheid wel niet gedaan. Ja, de volheid wilde het wel, maar is niet gelukt. Dat lijkt bijna voorwaardelijk hier. Zou het uitkomen, zou het niet uitkomen. En daarnaast, door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Oh, maar dat is niet gebeurd dan? Ja, maar nee, dit is weer een uitleg. Want het staat er niet. De Statenvertaling heeft het letterlijk vertaald, zonder het uit te leggen. En dan krijg ik toch, ja, soms zijn het de details die je erom doen, hè. Soms moet je goed lezen wat er staat. Maar dan staat het toch net weer wat anders. Dan kun je zeggen, ja joh Wim, tuurlijk. God had het misschien wel gewild in dat plan van Aionen, maar het is gewoon niet gelukt. Nee. Colossense 1, maar dan even naar de Statenvertaling. En ook de NBG-vertaling heeft het wel correct vertaald. Colossense 1, vers 19 en 20. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Dus God, en nu heb ik zomaar twee voorbeelden genoemd, maar we zouden er nog een stuk of 10 kunnen noemen. God zet zijn einddoel heel helder op papier. Maar het probleem is, als je Aion als eindeloos ziet. Ja, dan is het nu erop of eronder. En dan haalt God dus zijn eigen einddoel niet. God haalt zijn targets niet. Nu zeg ik het een beetje raar hoor. Maar vergis u niet, want als u dat stelt, God haalt zijn einddoel niet. Weet u wat u dan eigenlijk van God maakt? Iemand die zijn doel niet haalt, hoe wordt hij in de Bijbel genoemd? Een zondaar. Dus we hadden eerst al Jezus. We zeggen hij moet koning zijn voor altijd. Nou, eigenlijk beledigt Jezus daarmee, want dan komt hij er nooit als een doel. Als die koning moet zijn voor altijd. En nu zeggen we, God haalt zijn einddoel niet. Dus dan maak je ook van God nog een zondaar. Dus het is kennelijk heel, heel goed om dat heel nauwkeurig en te bestuderen. Dat is niet alleen maar theorie, maar dat gaat door, ja, tenminste bij mij, gaat het echt dwars door het hart van mij heen. En soms denk ik van, wow, kan ik dit wel zeggen? Ja, ik zeg alleen wat ik vind in het woord. Dus dan zeg ik het toch maar. Maar het is, ik vind het wel bijzonder gaaf dat we zo'n grote God hebben die ergens mee begint. Maar die ook vasthoudt waar hij mee is begonnen. Die niks laat vallen. En die het ook tot een goed einde weet te brengen. Dat is toch fantastisch? Dat is God. Ik zeg geen amen, want het is geen preek. Maar we gaan wel koffie drinken nu. En na de koffie, dan is het uw beurt.
Ja, het is een beetje aandacht. Bedankt.